die zich door
regenboogstola. Ja, dank u wel. Ja, ik ben er zelf ook heel blij mee. Ja. Oh, ja, ja. Nou, volgens mij gaat dat helemaal goed komen. Toch? Goedemorgen.
te wandelen door het huis en raakte dingen aan. Wij eten ons vroege brood, gedoopt in zon. Je hebt het witte kleed gespreid en grassen in het glas gezet. Dit is de dag waarop de arbeid rust. De handpalm is geopend naar het licht. Goedemorgen iedereen, we zijn weer met een klein gezelschap in ons kerkgebouw, heel voorzichtig allemaal, maar ook goedemorgen aan iedereen die met ons meeluistert, dichtbij of veraf, en natuurlijk een speciaal welkom aan onze trouwe luisteraars in de Burcht. En vanochtend is bij ons onze gastpredikante Eveline Swinkels, heel hartelijk welkom, heel fijn dat je er weer bent. Uit Ophemert, de Sint Maartenskerk, een klein dorpje met een grote kerk en een groot kasteel aan de rivier. De moeite waard om te bezoeken, zou ik zeggen. We gaan de kaars aansteken en dat doet onze voorzitter Karin Vogelaar. En daarna gaan we luisteren naar het eerste lied. En dat is een Engelse versie van lied 215. Ontwaak, o mens, de dag breekt aan. En de kaars is inmiddels aan en dit is misschien ook een moment voor u thuis om een kaarsje aan te steken.
Goedemorgen. Het is mij een vreugde en een voorrecht om u hier te mogen begroeten vanmorgen. En misschien weet u het, lieve mensen, deze week is het de week van het gebed. Een jaarlijks terugkerende week waarin christenen samen bidden. Missie Nederland organiseert deze gebedsweek samen met de Raad van Kerken. En wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. En door samen te bidden ervaren ze ook eenheid. En tegelijkertijd toont men hiermee verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Deze gebedsbeweging begon al ruim 150 jaar geleden en wordt wereldwijd gehouden. En afgelopen jaar hebben in Nederland, naar schatting, zo'n 200.000 mensen meegedaan met dit initiatief. En ik realiseer me tegelijkertijd dat veel vrijzinnigen wellicht moeite hebben met het gebed. En ik vertel u een verhaaltje wat Nelleke Viator in een van haar kerstbundeltjes van mij ook heeft opgenomen. Een verhaaltje van mij wat ze met mijn toestemming daarin heeft opgenomen. In mijn stagejaar was ik eens samen met de predikant die mij begeleidde en opleidde op pastoraal bezoek. En een oude vrouw, Toos, 88 jaar en heel ziek en moe, daar waren we op bezoek. Ze had geen kinderen om haar te bezoeken, geen partner en alleen familie in een ver buitenland. En toen de predikant vroeg hoe het met haar ging, schreeuwde Toos een knetterende vloek door de kamer. Ik schrok en vroeg me af wat de predikant nu toch wel zou zeggen. En haar reactie? Gelukkig, Toos, ik hoor dat je nog steeds kunt bidden. Een vloek als gebed. Het gebed van iemand die zich zo door mens en God verlaten voelt. Een schreeuw om nabijheid. Bidden kan dus op velerlei manieren. Zo leerde ik als beginnend predikant. En een interviewer die vroeg eens aan moeder Teresa: wat zegt u toch aan God wanneer u bidt? Ik zeg niks, antwoordde ze. Ik luister alleen maar. En daarop vroeg de interviewer haar wat God dan wel aan haar zegt. God zegt niets, antwoordde moeder Teresa. Hij luistert alleen maar. En ik lees u aan het begin van deze dienst een gebed voor van een andere Teresa, namelijk die van Avila. En het staat ook in ons liedboek op bladzijde 1418. Mijn God, ik hoef niet naar de hemel te klimmen om met u te spreken en bij u mijn vreugde te vinden. Ik moet mijn stem niet verheffen om met u te praten. Al fluisterde ik heel zacht. God hoort mij reeds, want gij zijt in mij. Ik draag u in mijn hart. Om u te zoeken heb ik geen vleugels nodig. Ik heb me enkel stil te houden. In mezelf te kijken, me niet te verwijderen van een zo hoge gast. Aldus Theresia van Avila. We gaan nu luisteren naar een lied van Josh Groban en Charlotte Church. Ja, wat een mooie achternaam heeft deze vrouw. Namelijk The Prayer. En daarin zingen ze I'll pray you'll be our eyes. Ik bid dat u onze ogen bent. And watch us where we go. And help us to be wise. We luisteren ernaar.
Pray you'll be all right.
een prachtig gebed van Josh Groban en Charlotte Church. En u kunt op YouTube ook de vertaling meekijken als u het niet helemaal kon volgen. De eerste lezing van vandaag is uit het Oude Testament van de Bijbel, uit het allereerste Bijbelboek Genesis, namelijk hoofdstuk 18, de versen 20 tot 33, en wel in een bewerking van Chantal de Terme, die veel teksten uit de Bijbel op een eigentijdse manier heeft bewerkt. Toen de mannen verder trokken, zagen zij in de diepte de stad Sodom liggen. Abraham ging met hen mee om hen uitgeleide te doen. God dacht, zou ik voor Abraham geheim houden wat ik van plan ben? Want hij wordt zeker een groot en machtig volk, en door hem zullen alle volken van de aarde zegen ontvangen, want ik heb hem uitverkoren. Zijn zonen en zijn nakomelingen moet hij leren zich aan de weg van God te houden, door goed en deugdzaam te leven. Dan kan ik mijn plan met Abraham realiseren. God zei tegen Abraham, ik ben van plan om Sodom en Gomorra te verwoesten, want de bewoners van die steden pleegden grote misdaden. Wil je werkelijk die steden vernietigen? Vroeg Abraham. Want het zou kunnen dat je dan met de misdadigers ook de rechtvaardige mensen doodt. Als er 50 goede mensen in de stad zouden wonen, zul je dan die stad vernietigen? Wil je de stad geen vergiffenis schenken als er 50 goede mensen inwonen? God zei, als ik in de stad Sodom 50 goede mensen vind, schenk ik heel de stad vergiffenis. Abraham begon weer. God, mag ik je nog eens spreken, alhoewel ik maar stof en as ben? Misschien zijn er maar 45 goede mensen. Zult u dan toch om die 5 misdadigers de hele stad verwoesten? God zei, ik zal de stad niet verwoesten als ik er maar 45 goede mensen vind. Opnieuw zei Abraham tegen hem, maar misschien zijn er maar 40. Ik zal het niet doen omwille van die 40. God, u mag echt niet kwaad worden als ik nog eens aandring. Misschien zijn er maar 30 te vinden. Ik zal het niet doen als ik er 30 vind. God, ik ben wel vrijpostig als ik bij jou blijf aandringen, maar misschien worden er maar 20 gevonden. Ik zal de stad niet verwoesten omwille van die 20. God wil zeker niet kwaad worden als ik nog 1 keer spreek. Misschien zijn er maar 10 te vinden. Ik zal de stad niet verwoesten omwille van 10 goede mensen. Na dit gesprek met Abraham gaat God weg en Abraham keert terug naar de tent waarin hij woonde. Tot zover deze eerste lezing van vandaag. We gaan nu luisteren naar lied 905, de versen 1, 3 en 4, wie zich door God alleen laat leiden. U mag volgens mij wel meeneurien, maar ik weet niet zo heel goed wat de afspraken zijn. Maar thuis, en als u meeluistert of meekijkt, dan bent u natuurlijk van harte uitgenodigd om uit volle borst mee te zingen. En het wordt ook voorgelezen, de tekst.
Zijn huis gebouwd.
laat dan uw stilte ook uw kracht zijn. En leef uw leven opgewekt. Laat Gods genade u genoeg zijn. Die voor u uit zijn sporen trekt. Hij is het zelf die ons voorziet. Wat ons ontbreekt, ontgaat hem niet. Zing maar en bid en ga Gods wegen. Doe wat uw hand vindt om te doen. Weet dat de hemel zelf u zegent. U brengt naar weiden fris en groen. Wie zich op God alleen verlaat, weet dat hij altijd met ons gaat.
De tweede lezing van vandaag is uit het Nieuwe Testament van de Bijbel, uit het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 11, de verzen 1 tot 13. Eens was Jezus aan het bidden, en toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen hem: Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft. Hij zei tegen hen: Wanneer jullie bidden, zeg dan: Vader, laat uw naam geheiligd worden en laat uw koninkrijk komen. Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze zonden, want ook wij zelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving. Daarna zei hij tegen hen: Stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: Wil je mij 3 broden lenen? Want een vriend van me is na een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt: Val me niet lastig. De deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om je te geven wat je vraagt. Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft aandringen en hem alles geven wat hij nodig heeft. Daarom zeg ik jullie, vraag en er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt, ontvangt. En wie zoekt, vindt, en voor wie klopt, zal worden opengedaan. Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis, een slang geven? Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven aan wie hem erom vraagt. Tot zover deze tweede lezing van vandaag.
hun vaste gebeden kennen, de gebedsriemen aanleggen en naar Jeruzalem bidden tijdens het ochtend, middag en avondgebed. En moslims die 5 keer per dag hun gebedsmatje uitrollen en door de knieën gaan en zich buigen naar Mekka keer op keer, hebben wij, lieve mensen, het schijnbaar maar gemakkelijk als vrijzinnigen. Geen vaste gebeden, dan alleen misschien het Onze Vader. Geen vaste gebedstijden. Kortom, we worden helemaal vrijgelaten. Je mag zelf bepalen wanneer, of en hoe je bidt. Maar het brengt ons soms ook in verlegenheid. In pastorale gesprekken hoor ik vaak dat mensen niet goed weten wat ze moeten bidden. En van regelmaat is al helemaal geen sprake meer. En trouwens, wat haalt het uit? Heeft het wel zin? In het boek Liberaal Christendom schrijft vrijzinnig predikant Klaas Douwes een brief aan God over bidden. En ik citeer: er valt zoveel te bidden, maar starend naar de lege ruimte klap ik dicht. Als ik de handen vouw, mijn hoofd lichtjes buig en de ogen sluit, valt het stil. Ik weet niet hoe ik moet beginnen en ook u neemt niet gauw het eerste woord. Ik pak het initiatief op, want anders weet ik niet waar onze relatie op den duur zal stranden. Daarom probeer ik het zwijgen te doorbreken en over te gaan in gebed. Al ben ik daar niet zo goed in, maar dat had u vast al wel opgemerkt. Bidden blijft onwennig. Het is misschien het hele concept van bidden dat me ongemakkelijk maakt. Die opsomming van wensen en verlangens die stuk voor stuk onmogelijk lijken. Bidden voor vrede. Bidden voor wie honger lijdt. Bidden voor wie ziek is. Bidden voor mijn geliefden. Het zit vol goede bedoelingen, maar wat haalt het uit? Alsof u met een almachtige hand zou ingrijpen. Laat staan dat ik u daartoe magischerwijs zou kunnen bewegen door mijn gebed. Behalve de inhoud van het gebed heb ik vraagtekens bij de adressering. Tot wie bid ik of tot wat richt ik mij? Aldus deze Klaas Douwes. Ja, wanneer voetballers het veld opkomen, zie je de een na de ander schietgebedjes doen. Omhoog kijken, wijzen, ringkussen, kruisjes slaan enzovoort. Allemaal rituelen wellicht om het geluk daarmee af te dwingen. In de sport, maar ook bij terroristische aanslagen, wordt God regelmatig aangeroepen. En daarmee rijst bij mij onmiddellijk ongemak en de vraag: mogen we God wel zo lastigvallen? Mogen we zijn naam of haar naam claimen voor iets als het winnen van een wedstrijd, het neerschieten van ongelovigen, het behalen van een voldoende voor je examen of voor ander eigen gewin? En als je dan in onze lezing van vandaag Jezus hoort zeggen tegen zijn discipelen: wat je de Vader ook vraagt in mijn naam, hij zal het je geven. Of vraag en er zal gegeven worden. Dan bekruipt je misschien wel het gevoel dat Jezus hier wel te veel belooft. Want waarom worden zoveel gebeden dan niet verhoord? Als je bidt om genezing, waarom gebeurt dat dan niet? Bid je niet genoeg misschien dan? En zo groeit er vaak een bepaalde moeite met bidden. Waarom zou je? Ik hoorde pas iemand zeggen over de vele gebeden in kerkdiensten. Een drempelgebed, een kyriegebed, een dankgebed, voorbeden, stilgebed. Ja, mag je God eigenlijk wel zo vaak lastigvallen? Heer, leer ons bidden. Zo hoorden we de volgelingen aan Jezus vragen. En dan leert hij hun het bekende Onze Vader. En het Onze Vader hier in het Lucas-evangelie is korter dan we het kennen bij Matthäus, dan wij vaak bidden in onze diensten. Maar misschien daardoor wel des te duidelijker waar het om gaat. Vooral ook door die kleine gelijkenis die daarop volgt, die Jezus vertelt, de gelijkenis van die 3 vrienden. Vriend A,
moe van de reis, klopt in het holst van de nacht aan bij vriend B. En deze loopt naar de voorraadkast. O jee, leeg. Pijnlijk niet gastvrij te kunnen zijn. Vervolgens loopt vriend B door de nachtelijke straten naar vriend C en klopt aan om brood. Jezus laat hiermee zien, denk ik, dat het vragen om ons dagelijks brood in feite een voorbede is. Het woordje ons staat garant voor verrassingen, want je weet dus nooit wie er allemaal bij betrokken gaan worden. Opeens ben je in de positie van vriend B. Geconfronteerd met de nood van vriend A, ga je naar vriend C. Je vraagt niet voor jezelf, maar voor vriend A. Hoe vaak worden wij geconfronteerd met nood die we ook niet kunnen oplossen, waarbij we met lege handen staan? En hoe vaak komen wij zelf daardoor ook niet in nood? Belangrijk is, zo vertelt Jezus in zijn verhaaltje, dat je eerlijk onder ogen ziet dat je eigen voorraadkast leeg is. Dat je eerlijk tegen die ander durft te zeggen: ik heb geen antwoord op jouw nood. Ik weet niet wat ik zeggen moet. En we zien dat eigenlijk bij Abraham in onze eerste lezing ook. Als hij hoort van de op handen zijnde verwoesting van Sodom en Gomorra, maakt hij zich niet zozeer druk om de steden, de gebouwen, huizen, cultureel erfgoed die in rook zullen opgaan, maar hij heeft oog voor de mensen die daar wonen. En hij doet voorbeden bij zijn God. Bij het brutale af, zou je kunnen zeggen, blijft hij met God in gesprek om te pleiten voor het lot van onschuldige mensen. Zijn voorbeden is een aanhoudend vragen om aandacht voor anderen. Meer kan hij niet doen. Zijn neef Lot met vrouw en kinderen worden uiteindelijk gespaard. U kent het verhaal vast wel. Ja, wat is de rol van Abraham en van vriend B? Abraham had het aan God kunnen overlaten en niet met hem in gesprek of in discussie kunnen gaan. Geen verantwoordelijkheid kunnen voelen voor andermans nood. Wegkijken, ogen sluiten voor andermans ellende. Ja, dat had gekund. Vriend B had vriend A de weg kunnen wijzen naar vriend C. Probeer het daar maar eens. En hij had ook heel vroom kunnen zeggen: ja, daarvoor moet je bij God zijn. Maar zijn rol is heel belangrijk. Hij gaat zelf naar vriend C en zorgt ervoor dat vriend A te eten krijgt. Voorbeden doen is dus van wezenlijk belang. Het geeft betrokkenheid aan, zorg om elkaar, zorg om anderen. Als vriend B bij vriend C komt met de vraag om 3 broden voor zijn vriend A, zal hij alleen al, om van het gezeur af te zijn, doen wat er van hem gevraagd wordt. Toch, zijn nachtrust is immers toch al verstoord. Jezus geeft ook een andere vergelijking. Als een kind vraagt aan zijn vader om een vis of om een ei, dan zal een vader zijn kind toch geen slang geven of een schorpioen. Natuurlijk doe je dat niet. Een vader geeft graag gehoor aan de vraag van zijn kind. Zo ook, zegt Jezus, onze Vader in de hemel. Het bidden, het voorbeden doen, houdt je alert. Je houdt hoop op beter, lijken al deze verhalen ons te zeggen. Je houdt hoop op een betere wereld, waar de wereldse machten ontwapend worden en het rijk van die ene grote liefde zichtbaar zal worden op aarde. Ik schreef ooit zelf het volgende gebed. Elke keer hetzelfde liedje. Moord en doodslag, haat en nijd. Elke keer dezelfde beelden van die eeuwenoude strijd. Elke keer hetzelfde filmpje. Ik zag het al wel 100 maal. Steeds die gruwelijke beelden. Nee, niets nieuws op het journaal. Elke keer hetzelfde liedje, ik hoorde het al 1000 keer, macht en steeds weer onderdrukking. Ach, zulk nieuws raakt mij niet meer. Ik wil zo graag iets anders horen dan dat men met bommen gooit, Waarom niet een keer de beelden van een tank die bloemen strooit? Of dat alle wapens weg zijn en de strijd is opgeschort? Of een mijnenveld dat plotsklaps voor de kinderen speeltuin wordt? Ik wil zo graag iets anders horen. Een nieuw geluid, een nieuw verhaal. God, geef ook eens andere beelden. Echt iets nieuws op het journaal. Mijn gebed. Bidden is die hoop levend houden en vanuit die verwachting leven. Bidden is niet iemand bij God onder de aandacht brengen, waardoor wij zelf ervan af zijn. Bidden is niet God inschakelen, maar zelf, aldus kerkvader Augustinus, zelf ingeschakeld worden. Al biddende moeten wij onszelf veranderen, zei Augustinus, en niet God. Bidden, zou je kunnen zeggen, is een manier om de inventaris op te maken van wat zich in je leven afspeelt en proberen daar antwoord op te geven. Om het onvermijdelijke te accepteren of om je voor te nemen te veranderen wat veranderd kan worden. En daarom eindigt Jezus ook met de woorden: hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven aan wie hem erom vragen. Ja, bidden om de Geest, zodat je de kracht ontvangt om een vriend te kunnen zijn voor de ander, voor elkaar, voor jezelf. Vragen, zoeken, aankloppen. Doordat je actief betrokken bent bij de nood van de ander en die van jezelf. Bidden is dan vragen om de Geest, om de kracht en inspiratie om mens te kunnen zijn zoals de Eeuwige ons bedoeld heeft. Niet vragen om een bovennatuurlijk ingrijpen, maar om kracht, om moed, om wijsheid en de bereidheid om zelf in te grijpen. Niet vragen om het onmogelijke, maar om een helder oog voor wat er wel mogelijk is. Niet vragen om wonderen, maar om dat ene wonder, je eigen verandering, om ingeschakeld te worden in de geschiedenis van de Eeuwige en van de mensen. Bidden, voorbeden doen, getuigt van een mens die heilige onrust kent en zoekt naar sporen van het Koninkrijk van God, daar waar vrede en gerechtigheid is, ruimte om te leven. Daar waar compassie is met armen, hongerigen en dorstigen, met naakten, zieken en gevangenen. En daar waar dat niet aan de orde is, opkomen voor hen die dat zelf niet kunnen. Hoop doet leven, zeggen we wel. Maar bidden, denk ik dan, houdt de hoop levend. Abraham Joshua Heschel, Amerikaans rabbijn in de vorige eeuw, probeerde ooit uit te leggen waarom een regelmatig gebedsleven wel degelijk van belang is. En daarmee vertelde hij het volgende verhaaltje. Er was eens een klein, geïsoleerd Joods stadje. Ondanks de afgelegen plek, ver weg van alle grote wegen, is het stadje van al het nodige voorzien. Een rechtbank, een school, een ziekenhuis, een begraafplaats. Er zijn ook handwerkslieden van allerlei snit. Schoenmakers, kleermakers, timmerlui en metselaars. Alleen een klokkenmaker ontbreekt. En daardoor gaan alle klokken in het stadje op den duur ergerlijk ongelijk lopen. De meeste stedelingen houden er daarom maar mee op hun klokken op te winden. Dat geeft toch geen pas meer. Maar een klein deel van de inwoners blijft dagelijks hun klok opwinden, ook al weten ze dat die hopeloos voor of achter loopt. Zolang de klokken nog lopen, zo vinden ze, mogen ze niet verwaarloosd worden. En dan op een dag komt het nieuws dat er een klokkenmaker in de stad is aangekomen. En iedereen gaat meteen naar huis om hun klok op te halen en die te laten repareren. Maar wat blijkt? De klokkenmaker kan alleen de klokken maken die jaarlijks zijn opgewonden. De rest is vastgeroest. Ja, dus laten we blijven bidden. Want als we niet meer bidden, als er niet meer gebeden wordt, is er geen hoopvolle verwachting meer. Lopen de klokken vast die niet meer zijn op te winden. Laten we in vredes en in Gods naam blijven bidden. Amen. Laten we dan na deze prachtige muziek ons inkeren en bidden. Eeuwige bron van leven, wij willen u danken dat wij kleine en kwetsbare mensen in uw ogen zo kostbaar zijn. U hebt ons bestaan gewild. U hebt ons gemaakt en het leven gegeven. U geeft ons een tijd van leven om met onze medemensen liefde te ontvangen en te schenken. Om van uw wereld iets moois te maken. Om teken van uw aanwezigheid te zijn. Geef ons daarbij inspiratie en vertrouwen. Inspiratie om steeds boven onszelf uit te stijgen. Kracht om ook in de onzekerheid van ons bestaan onze roeping uit te stralen. Geef ons het vertrouwen dat we in alles gedragen zijn. Dat u ons niet loslaat, zelfs niet als wij vallen. Wij vragen u om uw ontferming voor onszelf en onze medemensen als we het moeilijk hebben. Als we onzeker zijn of bang. Als we ten diepste bedroefd zijn of eenzaam. Als we ons zorgen maken en niet voor of achteruit kunnen. Als de dood een geliefde ontnomen heeft of als de dood voor de deur lijkt te staan. Als ziekte ons doet lijden of bang zijn. Als we het gevoel hebben dat onze eigenheid of onze geest ons ontsnapt. Wilt u ons blijven vasthouden en dragen als wij zelf geen kracht meer hebben? Onze tijden zijn in uw handen. In stilte willen we u bidden, voor onszelf en voor onze naasten, voor onze vijanden, voor uw wereld. Ontferm u over ons, als we nu bidden in stilte. En bidden wij nu samen het gebed dat Jezus, die mens naar uw hart, ons ook leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
Er volgen nu een paar mededelingen. De collecte deze week is voor de Stichting Vluchtelingen Studenten UAF. Deze stichting zet zich in voor de ontwikkeling van gevluchte studenten en professionals en hun integratie op de arbeidsmarkt. U kunt meer informatie onder het kopje goede doelen vinden op onze website. Dan zijn er deze week weer bloemen op de stoep. De muziek die we hoorden, de mooie muziek, dominee zei het al, Ellie Rothe is van voor de overdenking Bach, de prelude in C klein, en na de preek ook van Bach de andante uit de derde sonate. Volgende week gaat voor Tom Mikkers en dan introduceert hij bij ons onze nieuwe stagiair Jan Jorrit Hasselaar. En zijn focus is op het vormgeven van een perspectief van hoop in tijden van klimaatverandering. Heel actueel dus. Dan is er op woensdag 9 februari het Filosofisch Café met Jan Vlameling. En dat gaat over de samenhang tussen ecologie en filosofie. Naar aanleiding van het ecologisch denken van de Franse socioloog en filosoof Bruno Latour. alle informatie nogmaals in ons blad Opgang of op onze website. Dan hartelijk dank aan iedereen die meegewerkt heeft om deze dienst mogelijk te maken, de techniek. En natuurlijk heel hartelijk dank aan onze gastpredikant, dominee Swinkels. Heel mooi wat u hier ons gebracht hebt. Ik zelf word daar stil van. Misschien is dat alles wat ik kan zeggen. In ieder geval heel veel dank. Fijn dat u hier was. Een goede terugreis straks weer naar Ophemert. En voordat u de dienst gaat afsluiten, luisteren we naar lied 872, wat gezongen wordt. Masiti Amen. Spreek ik het goed
ja,
uit?
Ja, het is een Afrikaans Amen, dus gezongen in het Afrikaans. En het is eigenlijk ook een gebed, want Amen betekent ook zo mogen het zijn. Dus ook een prachtig gebed om mee af te sluiten.
Masiti
Amen, sia kutumisa.
Masiti bo
Amen, sia kutumisa.
Masiti
Amen, bo Amen, bo Amen, sia kutumisa.
Masiti
Amen, sia kutumisa.
Masiti bo
Amen, sia kutumisa.
Gaan wij dan van hier, ieder naar ons eigen huis en onze unieke levensopdracht, in het besef van onze verantwoordelijkheid voor de wereld en haar noden, naar het voorbeeld van die mens uit Nazareth, in een leven van liefde, onder de zegen van de eeuwige. En waar u ook bent, meekijkt of meeluistert, ontvang de zegen en maak deze tot een bron van geloof, hoop en liefde voor jezelf en voor ieder die je ontmoet. Mogen de vrede van de levende God onze ziel verwarmen, ons inspireren en ons doen opstaan in verlangen en vertrouwen dat ieder mens recht gedaan zal worden. Zo zegenen ons de eeuwige, vandaag, morgen en in eeuwigheid. Amen.
Dit was Vrijzinnig in Wassenaar. Fijn dat u naar ons geluisterd hebt. We hopen dat u de volgende keer weer bij wilt zijn.